Want ik sta hier dan toch ook voor koningen en stadhouders, hè? Ja. Nou, dan start ik maar met de vraag. Ik las over de vloek die het volk Israël over zich geroepen heeft. Kunnen wij daar iets wat aan doen? Of is deze last nog te zwaar? Ongetwijfeld bedoelt de vraagsteller de bekende uitroep van een deel van het volk Israël: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ja, dat is goed. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Daar moet je nooit te veel van zeggen in onze dagen, om niet voor antisemiet uitgemaakt te worden. Want ik ben wel overtuigd dat zij dit niet geroepen hebben, dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Want dan zeggen wij wel eens: zijn bloed reinigt ons, wast ons, en als je gewassen wordt, komt het ook over je. Maar dat hebben ze beslist niet bedoeld op dat ogenblik. Maar ze hebben wel terdege bedoeld: laat de Allerhoogste, maar wij nemen de verantwoordelijkheid hiervan op tegen de Allerhoogste. En als het fout is, dan nemen wij ook de consequenties hoor. Dragen wij de consequenties. Nu is het zo dat mevrouw en ik hoorden wel eens vloeken. Praten maar niet over de kinderen. Niet waar. Jullie kinderen vloeken nooit natuurlijk. Hebben nooit gevloekt. Maar dan was het voor ons altijd een troost als je dan hoorde vloeken door bepaalde mensen. Dan zeiden ze, dan halen ze de verdoemenis over zich van God. God verdoemen mij. En dan zeggen we altijd: het is maar goed dat ze niet tegen onze God bidden. Want onze God die doet dat toch niet. Onze God is goed, hè? Dus als je vloekt en zegt, verdoem me maar, daar geeft God toch geen antwoord op, want dat doet hij niet. Jezus is gekomen de wereld te redden, maar niet om te verdoemen. Als een mens verdoemd wordt, dan gaat dat omdat hij vrijwillig het rijk der duisternis liever heeft gehad dan het licht. En dan wordt hij meegenomen door de machten der duisternis. Maar God hem verdoemt? Nee, dat... Maar nu kun je natuurlijk zeggen, ze hebben dan de boze geest aangeroepen. Dat zijn bloed komen over ons en voeren jullie dat nu maar uit. Nou, en dan hebben we dan toch voor Israël ook nog de blijdschap, wat Paulus zegt in Romeinen 11. Vers 26, dat Israël zal behouden worden, want de verlosser zal uit Sion komen, hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. Jacob is Israël. Nou, dat is geen toekomstmuziek, dat heeft hij gedaan. Jezus Christus heeft de verzoening van Jacob, heeft hij gedelgd, want hij is aan het kruis gestorven. Ook voor de verwerping. Dus dat is het probleem niet. Al zouden ze dat geroepen hebben, dan geldt het nog wat Paulus zegt: de verlosser zal uit Sion komen, hij zal goddeloosheden van Jacob wel wenden. Dat heeft hij van ons gedaan, maar waarom niet voor de Joden? Hij heeft het voor alle mensen gedaan. En hij heeft het dus gedaan voor Jacob, dat is het natuurlijke Israël. En hij heeft het ook gedaan voor ons geestelijk Israël. Dus voor mij is dat geen probleem of ze zichzelf vervloekt hebben of een vloek over zich gehaald hebben. Jezus is voor alle mensen gestorven. Voor de Jood en voor de heiden. Want we hebben een goede Heer. Goede meester, mogen we ook zeggen. Dat is één. Ja, dan krijg ik een vraag. Oh ja, of David buitenechtelijk geboren is. Nou, ik heb daar in het boekje over de erfzonde een heel hoofdstuk aan gewijd. En als het niet helemaal bevredigt, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik lees ook wel eens boeken waarvan ik zeg, ze overtuigen me niet. Dus dat iedereen overtuigd wordt, dat heb ik al lang niet overtuigd wordt, dat weet ik al lang. Want ze hebben dat boekje aan vele predikanten gestuurd, die er ook op gereageerd hebben. Maar we denken aan Psalm 51 als hij zegt, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En wanneer zegt hij dat? Bij de gelegenheid, als hij zijn schuld beleidt vanwege het overspel met Bathsheba. En als dat kind dat geboren is, sterft. Dan zegt hij, waarom dat kind en waarom ik niet? Dat kind moet sterven om de zonde van David en Bathsheba. Hij zegt, waarom ben ik niet gestorven? Want ik ben ook in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Nu werd mij gezegd, je kunt aan één tekst kun je niet die hele gedachtenwereld ophangen, maar deze tekst gebruikt men als fundament voor de erfzondeleer. En men zegt, alle mensen zijn in ongerechtigheid geboren. En ze zijn in ongerechtigheid verwekt. Dat is het ontvangen. En zonde heeft mij, ben ik verwekt. En dan zeg ik, nee, de Joden kennen geen erfzondeleer. En David heeft geen erfzondeleer gekend. Ik heb zelfs de moeite genomen om, ik meen rabbijn Soetendorp eens op te bellen. En nou, die lachte erom, die zegt, we weten helemaal niet wat erfzonde is. Die verwijzen dat het is iets uit de christelijke dogmatiek. Maar de Joden kennen geen erfzondeleer. Dat komt in hun denken niet op. Nou, laten we dat nou maar van de Joden overnemen. Dat het ook in ons denken niet opkomt. Want die erfzondeleer die heeft de grond gelegd voor de gedachte dat het kwaad twee oorsprongen kent. En de duivel is dan de oorsprong van het kwaad. En de mens is dan ook nog eens de oorsprong van het kwaad. Want de mens is van nature dan kwaad. Vanwege zijn geboorte. Deugt hij niet. Nou, dan heb je twee oorsprongen. En ga dan maar eens in je eigen leven na. Waar kan ik de duivel de schuld geven? En waar geef ik nu de schuld aan de mens? En in de praktijk is het geworden onder de christenen dat de mens de schuld krijgt. En over de duivel wordt niet meer gesproken, want die camoufleert zich. Zoals hij dat altijd doet. Die trekt zich terug en zegt, nou, jij bent de schuld. Eerst veroorzaakt hij het en dan zeg je, jij hebt de schuld. En dan, om dat nou eens plat te zeggen, men speelt de zwarte piet aan de mens toe en niet aan de zwarte. Ja, de zwarte piet, die wordt dan aan mij toegespeeld, maar die moet je aan de zwarte toespelen. David in ongerechtigheid geboren. Dus. Zijn moeder is onbekend. Alle moeders van de koningen zijn bekend. Zijn moeder is een onbekende vrouw. Wij weten dat zijn moeder nog twee dochters had. En dat is Abigail en Zeruja. U kent er wel de zonen van Zeruja. Vandaar dat de familie een band was tussen de zonen van Zeruja, onder andere Joab en Abizi. Dan lees je dat. En dat waren dus, die moest oom zeggen tegen David. En die moeder, heb ik gezegd, die was waarschijnlijk een vrouw geweest, een bezit geweest van koning Nahas. En uit die verwantschap zijn die, is onder andere dus, is Abigail en Seruja geboren, de moeder van Joab. En David was weer een broer, een stiefbroer van die vrouwen. Want die moeder is dan gegaan naar Isaï en die heeft daar gemeenschap mee gehad en daar is David door uitverwekt. Vandaar altijd die nauwe band tussen die zonen van Seruja. Je leest nooit dat hij de zonen van Isaï aan zijn hof heeft en in zijn leger. Maar altijd die zonen van Seruja. En als dan later de hoofdstad van Ammon moet worden veroverd en de stad staat op het punt binnen te vallen, dan is het merkwaardig dat Joab tegen David zegt: ga jij nu binnen, laat mij dat nou niet doen, want Joab was dan nog een nakomeling van die koning Naas. Hij zei: David, doe jij dat maar, anders gaan ze mij koning maken. Maar hoe lost men dat dan op? Door als je de naam Nahas tegenkomt, om te zeggen: Nahas, dat is een koning van de Ammonieten. En dan zeggen: Nahas was ook de naam van een vrouw, de moeder van David. En dan heeft men nog een Nahas. Ja. En niet omdat men dat weet, maar omdat men dit niet accepteert. Kijk, dan kom je met die namen Nahas in de knoei. Dus dan zeg je: ja, er zijn verschillende Nahas, zoals er bij ons zo verschillende Janssens zijn. Maar als ik het heb over drie Janssens die tegelijkertijd leven, dan moet ik ze dan toch wel even noemen. Dan zeg ik: Janssen van die en Janssen daar en Janssen daar. Want anders dan kom je in de war. Bovendien, David was niet in tel bij zijn familie. Hij had een heel andere kleur, hij was blond. Rossig, zegt de oude Statenbijbel. En ga maar door. Als Saul zijn zoon uitscheldt, vanwege zijn vriendschap met David, zegt hij: je bent een hoerenjong. Een zoon van een ontuchtige. Ja. Maar wil men daar niet aan, dan is dat ook niet zo erg. Maar dat men, Psalm 51, wil men niet loslaten dat dat een concreet geval is. Als ik tegen iemand zeg: hij is in ongerechtigheid geboren, dan bedoel ik dat daar in de gemeenschap van zijn ouders iets was dat niet deugde. Ja. En als David dat nou zegt, zelfs in een bepaald geval, waar hij zelf ongerechtigheid had bedreven, dan opeens mag dat niet meer. Maar er zijn zoveel erfbreuken geweest in het voorgeslacht van Jezus Christus. En in de familie van David, dat het haast niet te tellen is. Denk maar aan de kinderen van David. Denk maar aan Tamar met Juda. Denk maar aan Rahab. Allemaal in de linie van Jezus Christus. Dus dat is het probleem niet geweest. Want er waren zoveel mensen met ongerechtigheid die in de linie zitten van de stamouders waren van Jezus Christus. Dat is dus vraag 2. Vraag 3. Nou, dat is een heel andere vraag. 1 Korinthe 15. Daar zit iemand mee. Dat boek van de Korinthe, dat komt spoedig uit, heb ik gehoord. Daar ben ik erg blij om, dat is een heel dik boek. Ze zijn de laatste stukken aan het corrigeren. 1 Korinthe 15. Daar staat vers 29. Wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden. Waarom laten ze zich nog voor hen dopen? 1 Korinthe 15 vers 29. Wat is dat voor de doden dopen? Nou, er zijn zo ontzaglijk veel verklaringen van. Sommigen zeggen: je laat je boven de doden dopen, boven hun graven. Dat is ook een uitlegging. Daar werden de mensen die pas christenen waren en nog niet gedoopt waren, die werden al gearresteerd. En ten doden waren ze opgeschreven en dan lieten andere christenen zich voor die mensen dopen. Voor de ten doden opgeschreven mensen. De Mormonen laten zich ook voor de doden dopen. Dat wil zeggen, die hebben een hele verzameling van alle namen en van je geslachtsregisters. En dan kun je je laten dopen voor je grootvader, overgrootvader en ga maar door. Dat is heel bekend. Dat, wil je je geslachtsboom maken, dan moet je bij de Mormonen terecht. Want die hebben van alle mensen, hebben ze de hele geslachtsboom. Met microfilms. Ja. Want dat hechten ze veel belang in. Om zich voor de doden te laten dopen. Ik geloof dat dat verband houdt met wat erachter staat. Waarom zijn wij ook zelf van uur tot uur in gevaar? Zo waar als ik, broeders, op uw roem draag in Christus Jezus onze Heer, ik sterf elke dag. Waarom laat iemand zich dopen, zegt Paulus? Ja, omdat hij het eigendom van Christus is. Maar zo gauw hij dat doet, dan weet hij ook dat hij vervolgd wordt. Dat hij grote kans loopt gevangen gezet te worden en gedood. Want de eerste christenvervolgingen, die komen al zeer spoedig. En die waren al aan de gang. Nou zegt Paulus, ik sterf ook elke dag. Ik word ook vervolgd. En als er nou geen opstanding der doden is, wat heeft het dan voor zin als ik mijn leven geef voor mijn geloof? Nou, dan sterf ik en er is geen opstanding, dan is het met Paulus voorbij. Ja. Dus Paulus zegt, ik heb zo gauw je als christen je laat dopen, weet je dat je door de wereld uitgeworpen wordt en dat je grote kans loopt gedood te worden. Nou, ik sterf elke dag, ik loop elke dag die kans. En waarom doe je dat nog? Omdat je gelooft in de opstanding. Want die opstanding, die geeft mij de moed om die dood tegemoet te zien en te zeggen, achter die dood is het leven, het eeuwige leven van de christen. Dat is vraag 3. Nou krijg ik vraag 4. Even kijken hoor, wat ik dat allemaal heb zitten. Vraag 4. Is er verschil tussen kinderen Gods en zonen Gods? Ja, is er verschil tussen kinderen, kleine kinderen, en tussen zonen? Ja, dat is een leeftijdsverschil. Dat is ook een verschil in ontwikkeling. Een verschil in kennis. Nou, dat bedoelt Johannes. Hij schrijft in 2 Johannes, in 1 Johannes 2 schrijft hij, ik schrijf u kinderen, ik schrijf u zonen, jongelingen, en ik schrijf u vaders. En wat zijn in de Bijbel zonen Gods? Dat zijn die mensen die overeenkomen met de zonen Gods onder de engelen. En waarin komen ze overeen? Niet dat ze engelen zijn, maar dat ze hun plaats in de hemel hebben. Je bent pas een zoon van God als je bewust je plaats in de hemel hebt ingenomen. En zonen Gods onder de engelen, dat zijn de aartsengelen. En als je zoon van God bent uit de mensen en je neemt je plaats in de hemel in, dan word je ook een heerser. Dan word je ook een koning. Onder de koning der koningen en je wordt een heer onder de heer der heren. Dat is het verschil in ontwikkeling. Kinderen, dat zijn pas bekeerden. Johannes schrijft, wie gelooft en hem aangenomen heeft, zoveel hem aangenomen hebben, die geeft die macht een kind van God te worden. En als je een kind van God geworden bent, dan kun je ook verder om een zoon van God te worden. Dat is het dus het verschil. De zonen Gods zijn de ontwikkelde, de vergevorderde, de krachtige figuren in het Rijk Gods. Ik zeg niet op aarde, maar in het Rijk Gods. Kinderen, die moet je waarschuwen. Johannes zegt, kinderen tuinen niet in. Er komen antichristen. Ik waarschuw je ervoor. Zonen Gods hebben meer onderscheidingsvermogen. Dan heb ik een vraag gekregen over de antichrist. Hoe ik me die voorstel. Ja, dat is een heel verhaal. Ja, ik weet niet wat u denkt. Als ik over die antichrist lees, dat komt alleen maar voor in de brieven van Johannes. In de eerste Johannesbrief, het tweede hoofdstuk. Daar staat: kinderen, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen opgestaan. En daarom onderkennen wij dat het de laatste uren is. De eerste tekst van de antichrist. Dat is 1 Johannes 2 vers 18. En dan vers 22. Wie is de leugenaar dan wie logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist. Dat is de tweede keer dat het voorkomt. En dan komt het ook nog een keer voor, dat woord, in 2 Johannes 7. Daar staat, want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Wat is nou een antichrist? Dat is, anti betekent tegen. Die is tegen Christus. En wanneer ben je tegen Christus? Als je tegen de gezalfde bent. Nou, dat is de kern. Tegen het gezalfd zijn. Niet alleen tegen de gezalfde met een hoofdletter, maar tegen de gezalfden. Vandaar dat hij dat 2 Johannes 7 zegt. Die het komen van Jezus, die logenen dat Jezus Christus is komende in het vlees. Zo staat het er letterlijk in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Jezus Christus is komende in het vlees. Dat wil zeggen, hij is ook in mij gekomen. En hij komt in zoveel mensen. Hij is komende. Niet alleen gisteren, maar heden en ook morgen. En dat staat er. En dat logent de antichrist. Die logent dat Christus woning maakt in de harten van de mensen. En dat dan wij kunnen zeggen, Christus woont in me. Dat hij in ons gekomen is, zoals er staat, wij zullen komen en woning in hem maken. Dat is een typisch verschijnsel. Want als je weet dat Christus in je woont, dan ben je gedoopt met Gods geest. Want juist door die geestesdoop krijg je die inwonende geest. Heb je die geestesdoop niet, dan sta je gelijk met een oud-testamentische gelovige. Dan is die geest bij je. Dan kun je zeggen, Immanuel, God met ons. Maar dan kun je nog niet zeggen, God in ons. Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Christus in ons, zegt de Engelse Bijbel. Bij ons staat Christus onder ons, maar dat vind ik niet zo mooi. Maar Christus in ons is de hoop der heerlijkheid. Colossense meen ik dat er staat. Dus de vijandschap van de komt dan. Waarom? Omdat de mensen die Christus in zich hebben, hij in ons, en dan zijn wij in hem, dan nemen we onze plaats in de hemelse gewesten in. Dan ga je identificeren in de hemelse gewesten. Kom je in de geestelijke wereld, dan zeg je, ik neem daar mijn rechte plaats in, die plaats die mij toekomt. En ik wil daar heersen. Ik wil gezag hebben. En dat is het ergste wat je de boze aan kunt doen, om je plaats in de hemelse gewesten in te nemen. Kijk, als een christen met zijn gedachten op aarde blijft, laat hij dan maar zingen, Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Nou, alleen, dat mag er nog wel mee door. Maar als iemand zegt, ik ben in de hemel, dan zal hij wel heel wat christenen tegen je laten zeggen, je bent gek. Ik heb eens bij een vergadering gezegd, bij een forum onder de studenten, er waren ook een paar predikanten. Ik zeg, nou, wij zijn in de hemel. Hij zegt, nou, zegt een orthodoxe dominee tegen me, als jij in de hemel bent, wat doe je dan nog op aarde? Die snapte daar niets van. Ik zeg, nou, dat staat in Efeze 2 vers 10. Ik zeg, dat wij in Christus overgezet zijn in de hemelse gewesten. Hij zegt, wat doe je dan nog op aarde? Hij bedoelde, ja, man, dat kan niet. Je bent niet wijs. Nou, dat is nou die geest van die antichrist. Want die weet dat de overwinning behaald wordt in die hemelse gewesten. Dat die troon beklommen wordt door mensen die in de hemel zijn. Door die gezalfde. En nu is de antichrist, is die figuur die belet dat de mensen opstijgen. Dat de mensen hun plaats in de hemel innemen. En dat zal hij dus doen met leugenleringen. Vandaar dat Johannes zegt, dat hebben we ook gelezen in hoofdstuk 2 vers 22. Wie is de leugenaar? Dan wie loogt dat Jezus is de Christus, de gezalfde. Hij brengt een leugenleer. Dat je kunt niet in de hemel komen. Nou ja, hij kan niet ontkennen dat Jezus er dan wel is. Nou, dan moet hij dan maar alleen blijven. Dan mag er ook niemand bij hem komen. En dan zeg je, ja, maar Jezus was een bijzonder persoon, was eigenlijk geen mens. En dan zingen de mensen dan met Kerstmis, uit hoge hemel daalt hij neer. Nou, dat zingen ze dan, hè. Uit hoge hemel daalt hij neer. Hij was eigenlijk God, maar hij heeft zijn troon verlaten. En als hij God is, dan is hij, eigenlijk geen mens. Kijk, dan voel je wel, dan ben je iets aan het afbreken. Hoe noemt Jezus zichzelf altijd? Zoon des mensen. 80 maal. Zoon des mensen. Maar juist als je hem uit de hemel neerlaat dalen, dan heb je zijn wezen als mens, want Jezus is geboren. Jezus heeft toen een naam gekregen. Hoe was hij dan bij de Vader? Als het woord Gods. Hij was eerst in de gedachten des Vaders. En toen het woord Gods is vlees geworden. Jezus is geen vlees geworden. Christus is geen vlees geworden. Want die was er niet. Maar het woord Gods is vlees geworden. De gedachte Gods. Die mens die God zich voor ogen had. En door die gedachte heeft me gezegd. Ja, maar Jezus is een bijzonder mens. Dat bereik jij nooit. Die hoogte. En dan komt de Heer ver van ons af te staan. Ik heb nog nooit een christen horen zeggen, God is mijn broer. Of u wel. Dat we zeggen, God is mijn broeder. Maar heb u wel eens horen zeggen, Jezus is mijn broeder? Ja, daar staat zelfs in de Bijbel dat hij je oudste broer is. Hij is gekomen, zegt de Hebreeër, schrijver, om vele broeders om zich te verenigen. Om onder de broeders de lofzang te zingen. Maar ik kan toch moeilijk zeggen dat God mijn broeder is. Maar daardoor maakt men de mens los. De christen los van Jezus. Waarvan Johannes dan weer schrijft, wij zullen hem gelijk zijn. En dan is het niet dat hij dan niet de eerste blijft onder de vele broeders. Maar ik kan mijn broer wel gelijk zijn zonder dat ik de eerste ben. Je zou het wiskundig kunnen zeggen, dat gelijk lijkt dan meer op gelijkvormig. Een kleine cirkel en een grote cirkel. Die zijn ook gelijk. Gelijkvormig. Die zijn niet concurrent. Dan zijn ze precies even groot. Wij zijn niet de concurrent van Jezus. Geen concurrentie. Maar wel gelijkvormig. De beelden des zoons, gelijkvormig. Daar heb je het al. Hij is waarlijk mens. En dan al die leerstukken die men daarbij heeft gemaakt, zijn altijd zo dat men dwalingen verkondigt, dat men maar niet in die hemel kan zijn als een gezalfde. Dat is de bedoeling van de boze. De boze was wel anti-God. Maar in het Oude Testament komt de naam antichrist niet voor. Want die mensen waren niet in de hemel. Maar in het Nieuwe Testament gebruikt Johannes dat. En in de eindtijd worden veel mensen gedoopt met Gods geest. Valt ook die zware regen neer. En dan zal de boze zich op een felle wijze verzetten. En wat is dan de antichrist? Dat is een mens dat zijn de mensen die dwalingen leren. En waaruit bestaat nu een dwaling? Want wij kunnen wel zeggen, ja, we moeten de dwalingen uit de gemeente houden. Wat de een dwaling noemt, dat noemt de ander de rechtzinnige leer. Als ik zeg de erfzonde is een dwaling, dan zegt de ander nee, jij bent een valse profeet. En dan is het een strijd tussen nietes en welis. Maar waarom is nou die erfzonde leer een dwaling? Omdat die leer zegt dat je tot je dood toe verbonden bent met het kwade. De geloofslijn zegt, zelfs de wedergeboorte kan dat niet verhinderen. Er blijft altijd dat die kern in zitten. Dat is een wortel van kwaad, zegt de geloofsbelijdenis, van de Nederlandse geloofsbelijdenis van de gereformeerde kerken. Dat is de wortel van het kwaad en die wortel die wordt er niet uitgehaald. Kan wel een beetje afgeknipt worden en kan een beetje, je kan er wel wat afhalen, maar het kwaad blijft in de mens en dan vandaar de uitspraak, we blijven tot de dood toe zondaars. En als iemand dat nu leert, moet hij nooit in de hemelse gewesten komen. Dat is ook dat Paulus zegt, zo gauw je in die geestelijke wereld komt, dan zeg je Jezus is Heer. Dan moet je niet zeggen Jezus is een vervloeking. Die vervloeking dat was hier op aarde, aan het kruis. Om mensen te redden, om de losprijs te betalen. Maar ik moet in die hemelse gewesten niet Jezus aan het kruis hebben. Maar dan moet ik zeggen, Jezus zit op de troon. Zo gauw je een strijd gaat voeren, dan moet je sterk zijn. Als je je zonde moet beleiden, dan moet je zeggen, uw Heer waart een vervloeking voor me. Dat is de oorzaak van de vergeving van zonde. Maar als wij de strijd hebben tegen de boze geest in de hemelse gewesten als onze vijanden, dan moeten we zeggen, hier zijn wij. Wij identificeren ons als gezalfden. En al die leerstukken in de loop der eeuwen, die zijn gericht om die overwinning en die eer van die mens weg te nemen. Als de psalmist zegt, we hebben hem bijna goddelijk gemaakt. Nou, dan leest men daar overheen. Maar wat is de mens dat gij zijn en gedenkt? Dat hij boven de engelen verheven is. En boven de engelen verheven, dan moet je nog hoger komen in de hemelse gewesten dan de engelen. Anders kun je er niet boven zijn. Dat is over de antichrist. Kijken wat we nog meer hebben. Neervallen. Ja, daar had ik er ook een. Neervallen, heb je wat gehoord? Neervallen. In diverse, tussen haakjes pinkstergemeenten, vallen de mensen neer tijdens de bediening. Ja. Ja, wat moeten we daar nou van zeggen, van dat neervallen? Ik geloof niet dan zegt men ja, ze komen onder de kracht. Een bepaalde kracht doet ze neervallen. Een zalig neervallen. Maar u vindt het in de Bijbel niet. Ik vind wel dat er een kracht aan het werk is. Ik lees maar Psalm 147. Voor het eerst dacht ik eraan. Ik zeg, nee, mevrouw, dat moet nog in. Ik heb die psalm al zo'n beetje in mijn hoofd zitten. Ik zeg, dat moet er ergens staan. Psalm 147, vers 6. Daar staat dit. De Heere houdt de ootmoedige staande. Ja? De Heere houdt de ootmoedige staande. Maar hij vernedert de goddeloze ter aarde toe. Ja. Hij doet ze nederbukken, zegt dan de dichter. We zwijken onder de ongelukken. Groot is de Heer van krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Ja, maar daar staat het in. Dat is nog die kennis van die oude psalmpjes. Ja, maar hij doet de goddeloze neerbukken. En dan zoeken we eens op. Dat zijn maar gedachten die binnenkomen, want ik had daar geen tijd voor. Maar wij dachten, mijn vrouw en ik, die maakten me hier op attent, op Efeze 6. Dat bekende hoofdstuk voor ons. Efeze 6. Daar staat in vers 14, stelt u dan op. Weet je wat de Statenvertaling heeft? Sta dan. Sta dan. Efeze 6 vers 14. Sta dan uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid. En waar heeft dat mee te maken in Efeze 6? Wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En als je krachtig wil zijn in de Heer, dan moet je gaan staan. Staat dan. Uw lendenen omgord. Dat is die hele gedachtenwereld. Als je krachtig wil zijn, dan moet je gaan staan. Dan moet je oprichten. Je moet niet zeggen dat het zalige op de grond liggen, maar het zalige staan. Efeze 6 vers 14 heb ik dat. Ja. Stand houden. Daar heb je dat ook. Je moet stand houden. En als ik stand houd, dan kan ik ook niet op de grond liggen. Je kan niet zeggen, nou, hij is stand gehouden, want hij lag helemaal onderop. De Bijbel zegt, hij heeft mij uit het stof opgericht. Psalm 113. Die de geringe en oprechte uit het stof opricht, de armen omhoog helpt of heft. Dat zegt Psalm 113. Hij heft ze omhoog. En hij richt ze op. Uit het slijk staat er dan achter. Psalm 113. Ja. Die de armen omhoog heft uit het slijk. Dat is onze God. En als mensen dan toch vallen, nou ja, dan kunnen de krachten aan het werk zijn. Die oncontroleerbaar zijn. Ik zeg niet altijd dat dat demonisch is, maar het is niet van God. Ja. Het is niet van God. Het kan misschien in de mens ook nog zijn. Ja, je kunt het je zo laten aanpraten dat je ook meegaat. Ik blijf daar buiten, maar ik zeg alleen, de Heer wil het niet. De Heer wil dat je op je voeten blijft staan. In de natuurlijke wereld en in de geestelijke wereld. Sta dan uw lendenen omgord. Dat over het neervallen. Wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht en val niet op de grond. Hij houdt ze staande in hun gevaren. Maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder het ongeluk. Dat is mijn gedachte erover. En dat is niet om waar dat gebeurd is te zeggen dat zijn geen christenen of dat zijn gebonden mensen. Ja, weet ik veel. Ik weet alleen dat het Gods wil niet is. En dat er zoveel dingen gebeuren, joh, met profeteren. Dan zeg ik ook niet als iemand eens een profetie geeft die mij niet aanstaat. En of ik zeg dat is echt niet schriftuurlijk. Dan zeg ik ook niet dat is door demonen. Ja, dan zeg je, dan hebben ze altijd gezegd, het is uit God, het is uit de mens of uit de duivel. Ja. Iets uit God, net als de Duitse synode. Er was wat van God, er was veel van de mens en er was ook veel van de duivel. Dat zeggen ze van de Duitse synode ook. Hè. Toen ze al die mensen vergaderden, hebben de Statenvertaling gemaakt. Dat was echt iets van de mens en van God. Hè. En wat ze er nou allemaal bij gemaakt hebben, ook veel van de boze. Dat gaat dan vaak samen. Dus daar moeten we niet. Het is maar de vraag, wat willen wij? Wat doen wij? En dat dan natuurlijk zeggen wij, nee, ik ga niet tegen de grond. Want waarvoor gaat die voorganger zelf ook niet tegen de grond? Dan komt er ook nog, als dat dan zo'n grote zalving is, dan laat hij erbij gaan liggen. Maar nogmaals, wees voorzichtig om dat nou als duivels altijd te kenmerken, want het kan de beste christen overkomen. Mijn volk wordt te pakken genomen, gaat tegen de grond omdat ze geen kennis hebben. Weet je wel? En wat denkt u nou van de lofprijzing? Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, en er zijn nog wel meer vragen, ik zeg, daar zitten angeltjes in. Er zijn vragen bij, ik zeg, dan gaan ze naar huis en dan zeggen ze tegen de voorganger of tegen zo'n ouds of weet ik wat, dan zeggen ze, dat is daar gezegd en jij leert dit. Nou, daar hou ik niet van. Ik hoop dat u me begrijpt. Ze moeten mij niet gaan uitspelen, maar laten ze dan maar een gewone gesprek voeren. Dus wat ik zeg, dat is niet ex cathedra, jongens, dat moet je nou vertellen als de waarheid. Er wordt mij gevraagd hoe ik erover denk. Lofprijzing. En dan men zegt dan, en dan voel je het angeltje, dan zeg je, maar wat heb je dan vroeger geschreven? Ja. Hoe schreef je in kracht van omhoog erover? Nou, ik kan rustig zeggen, net als iemand van de week tegen me zei, hij zegt, bij ons ging het verkeerd. En hij somde op wat er allemaal in die gemeente plaatsvond. Hij zegt, toen zijn we eruit gegaan. Ja. Mijn vrouw en ik zijn toen in Canada geweest. En we hebben die lofprijzing gezien. En hoe die mensen in extase kwamen. En dat ging helemaal verkeerd. Ze waren zichzelf niet meer. Toen heb ik voor het eerst gezegd tegen mijn vrouw, ze zijn trans. Dat zagen wij voor onze ogen. Kwam dat nou door die lofprijzing? Nee, natuurlijk niet. Maar dat ging ermee gepaard. Maar toen wij weggingen, toen zagen wij wel die mensen nog met de vertrokken gezichten en dat in trance zijn. Want wat ze daar allemaal zongen en zo, dat verstonden we nog niet altijd. Maar dat zagen we. Dat bleef ons langer bij. Ik ben visueel in dat opzicht. Ja. En mijn dochter, Ineke, je kent ze wel, Arina tegenwoordig, die is in zo'n gemeente geweest, zo'n charismatische beweging, waar veel uit de gebonden kringen waren. Mensen die zwaar beschadigd waren, gevlucht uit de Hutterites, van die gemeenschappen. En die kwamen daar en dan was dat zingen. En lofprijzen. En dan was het dansen. En ik moet zeggen, naar de natuurlijke mens zou je ervan genieten hoor. Ja, want dat was zo. Dat was uit de kunst, zouden ze zeggen. Dat was zomaar niet een dansje, maar dat was helemaal geperfectioneerd. Maar toen de predikant begon, toen keken we eens op ons horloge. Nou, die heeft toen 10 minuten gesproken. Kijk, dat was het woord. 10 minuten, wat hij zei was goed. Maar het was 10 minuten. En de rest was opgegaan in die lofprijzing en in die dans. Wat hebben wij daar dus van overgehouden? Die dienst. Maar is nu de lofprijzing te veroordelen? Ja, dat is natuurlijk dwaasheid. Maar dat de duivel zijn slag ermee geslagen heeft, dat is zeer zeker. Want als de kinderen Gods wakker worden en ze beginnen de Heer dan werkelijk spontaan te loven en te prijzen, dan zegt hij, dan zal ik er eerst eens even de karikatuur aan laten voorafgaan. Net als Jezus komt, dan komt er eerst, komen er nog een serie, ook verlossers. Weet u wel, dat vertelt Gamaliel. Toen stond Tuidas op, zegt hij, en dan komt die. Ja. Als jij nou, die zijn allemaal verdwenen, zal hij ook wel verdwijnen. Ja. Maar omdat de mensen het verkeerd uitwerken, daarvoor doet het goede niet te niet. Want ja, lofprijzen, dat hoort iedereen te doen. Dat doen wij ook. Maar alleen doen wij het nog met die ouderwetse psalmen. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Nou, dat zingen wij dan. Maar het jonge geslacht, dat kent de psalmen niet. Je mag blij zijn als ze tegenwoordig weer op de sheets teksten leren al zingende. Dat is een groot voordeel. Laat ze maar zingen. En zo loven wij de Heer. Looft, looft, verheugt. de Heer der Heren. Dat zongen wij. En dan een Nieuwe Testament, dat zit vol met lofzangen, die de naam van Jezus groot maken. Nou, dat mogen wij dan toch ook wel. Dan zeggen, ja, maar wat, en dan komt die angst, wat gaat er nou gebeuren? Nou, als je nou gisteravond die aanbiddingsliederen ziet, of vanmorgen, die we er ook gezongen hebben ter ere van Jezus. Want gisteren ging het meer over de lof van, tot God. Maar vanmorgen was het de lof van Jezus. Ik geloof dat dat helemaal niet vergeten mag worden. Dat we de Jezus ook moeten loven en prijzen. Ja. Nou, wat zit daar verkeerds aan? Maar dan zitten die gedachten achter, jongens, wat zal ons overkomen? Ja, als je kinderen hebt, dan denk je ook wel eens, wat zal me overkomen? Nee, die zegt, zij heeft geen ding bezorgd. Doe jij nou maar het goede. Nou, dus, het is een deel van onze eredienst. Hoort het tenminste te zijn. Maar het een moet je doen en het ander niet nalaten. De toespraak die heeft ook zijn tijd. En de aanbidding heeft ook zijn tijd. En de zangdienst heeft ook een tijd in onze gemeente. En onder die zangdienst laten dan ook maar lofliederen zijn. En wij zingen tegenwoordig veel in tongen. Tenminste, mevrouw en ik doen we meer dan ooit tevoren. Nou, dat vinden we heerlijk. En dan loven we de Heer. Maar dat wil niet zeggen dat we ook niet vaak in de strijd moeten. Maar begint dan maar de Heer te loven. Of eindig je zangdienst maar met de lof van God. En hoe iemand dat dan uitwerkt. Tja. Als hij maar rekening houdt met wat de gemeente kan verdragen. En als hij maar voor ogen houdt wat er in het buitenland ook gebeurt. De extremiteiten. Nou, daar moeten we voor waken. Maar dat moet je bij de profetie ook. Wij hebben toch ook de profetie er niet uitgebannen, omdat de profetie in verschillende kringen ook devalueerde tot zie niet naar links en zie niet naar rechts. Ik heb nog nooit gehoord, zie eens naar boven. U wel? Dat vind ik zo eigenaardig. Ze hebben nooit zie niet naar beneden, maar zie naar boven. Dus altijd zie naar links en naar rechts. Ik zou zeggen, zie dan maar eens naar boven. Want wij zien Jezus met de Heer in eerlijkheid. Ik kan dan maar naar boven zien. Dus we moeten het kind niet met het badwater wegwerpen. Dat is zeer zeker, want in de lofprijzing zit een geweldige stuk van aanbidding en van gemeenschap met God. Daar ben ik van overtuigd. Als in onze gemeente de laatste tijd die lofprijzing meer naar voren komt, dat is merkwaardig dat juist de ouderen zich daar zo mee in verblijden. De mensen van onze leeftijd, nou. En mijn vrouw ook. Nou, die is de oudste van jullie allemaal. Ja, mag er wel gezegd worden. Ja. Nou, wij verblijden ons erin. Maar wij vertrouwen erop dat de Heer het in goede banen leidt. En in de kerk deden we toch ook. Los zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. Nou, mag het. Daar zijn wij bij grootgebracht bij die ouderwetse lofzangen. En als wij onwillekeurig zingen wij nog wel eens psalmen met lofzangen. Huh? Loof, verheugt de Heer der Heren. Nou. Groot is onze God. Ja. Groot is de Heer. En hoog te loven in zijn stad. Dat zijn lofliederen. Laat me maar veel loven en prijzen. Je jaagde de boze mee weg. Dat zijn Luther tenminste. Beuzewieg de Habakkuiner lieder om te prijzen. Dat is over de lofprijzing. Dus dat de duivel daar gebruik van maakt, hij maakt ook gebruik van de profetie. Om die te belachelijk te maken en te laten devalueren. Hoor. En u moet maar eens één ding noemen waar hij geen gebruik van maakt. Het neervallen heb ik al gehad. Antichrist, neervallen, lofprijzing. Ziel en geest. Angeltje. Wat denkt u over ziel en geest? En dan gaan we dadelijk naar de voorganger toe. En ik weet helemaal niet hoe ze erover denken. Maar ik heb het idee dat sommige voorgangers het alleen op de geest houden. De anderen die houden het op ziel en geest. Ja, en gaan maar door. Ik heb er ook veel over gelezen. Weet u wel, ik heb die strijd van de vrijgemaakte kerk meegemaakt. in 1945-44 Schilder, misschien wel van gehoord. Klaas Schilder. Niet Klaas Govers, maar Klaas Schilder. Ja. En dat ging ook over deze dingen. Ziel en geest. En dat een zo'n felle strijd, die kerken zijn uit elkaar gegaan over de doopkwestie. Notabene over het verschil van kinderdoop. Helemaal geen kinderdoop bestaat, maar daar hadden ze al ruzie over. En over ziel en geest. En ik heb daar middenin gezeten, dus ik heb dat destijds ook goed gevolgd. En onder de vrijgemaakten waren vrienden van mij, ook een dominee, schreef ook nog wel in Kracht van Hoog af en toe, B. Telder, hij is al toch al lang overleden, en Jansen uit Biggekerke, ook een heel bekende figuur, schreef ook in ons blad. We zijn al lang overleden, dus dan mag het wel eens gezegd worden. Net zo goed als de redacteur van het Zoeklicht destijds jarenlang in ons blad geschreven heeft. Ja, anoniem. Ja, ja. Shem, J. A. Monsma. Dan belde hij me op en dan had hij het over de eenzame mus op het dak. Maar dat is natuurlijk een ander chapiter. Dan ging het ook vaak over de bedelingenleer. En dan zei ik, ja joh, ik geloof niet in die bedelingen. Hij zegt, niet in de bedelingen geloof. Hij zegt, 7 bedelingen heb ik gehad. Achter mijn bureau zit, ik maak er nog 7 bij. Ja. Ziel en geest. Nou, ik geloof dat je die nooit moet scheiden. Ja, maar er is toch onderscheid tussen ziel en geest. En dan komt die tekst van Paulus. Gehele ziel, geest en lichaam onberispelijk bewaren. Dus wij zijn in 3-eenheid. En daar zit achter die gedachte Vader, Zoon en Geest. En als God nou uit 3 bestaat, dan bestaan wij ook uit 3. Ja, maar dan staat er Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar waar blijft dan die Heilige Geest? Dan zeggen ze nooit ziel, geest en lichaam, Heilige Geest. Ik heb tenminste nooit gehoord. U wel? Of hebben die mensen die dan die Heilige Geest niet? Of is dat dan niet een onvervreemdbaar iets? Waarom spreek je dan niet van de Heilige Geest? Ja, maar dan kom je op 4. Ik scheid ze niet. En dat is merkwaardig, gisteravond vroeg men mij erover. Toen heb ik gezegd, ik scheid ziel en geest niet, maar ik onderscheid ze. En na het eten vroeg ik aan Klaas Schovers. Ik zeg, wat denk jij nou van ziel en geest? Hij zegt, ik onderscheid ze niet. Ik scheid ze niet, maar onderscheid ze. Ik zeg, nou dat heb ik nou precies hetzelfde zinnetje ook gebruikt. We zijn er gisteravond bij geweest en vanmorgen waren we er ook bij. Merkwaardig dat wij precies dezelfde formule gebruiken. Niet scheiden, maar onderscheiden. Als Paulus het heeft over vlees en over lichaam, dan moet je die niet scheiden, maar je moet ze wel onderscheiden. Als Paulus het woord vlees gebruikt in het vlees zijn, dan zegt hij niet in het lichaam zijn. Want dan gebruikt hij iets dat ongunstig is meestal. Maar hij geeft er een bepaalde gevoelswaarde aan. Maar als ik nou zeg, wat is nou het verschil tussen vlees en lichaam? Nou, ik zou het biologisch niet kunnen zeggen. Nou, en ik zie geen onderscheid tussen ziel en geest. Maar ik onderscheid ze wel. Ja, maar een mens, en dat was die strijd onder die vrijgemaakte, die zeiden, de mens is een ziel. En dan vroegen ze, moet je op je ziel hebben? Dan was het ook nog je lichaam. Dat is de hele mens, zeiden ze. De stad die telt zoveel zielen, nou dat vind je vaak in de Bijbel. De zielen. En dan bedoelen ze de mensen. De ziel die zondigt, die zal sterven. Nou, dat is toch de hele mens. Dus wat gebeurde er met die vrijgemaakten? Die zeggen, de mens is een ziel, een levende ziel. Punt uit. En als die sterft, dan gaat de geest eruit. En dan is die helemaal dood. Naar geest, ziel en lichaam. Dood is dood. Nou, toen hebben ze die zielenslaap, hebben ze daar geleerd. Dominee Teller, die is vervallen in de zielenslaap. Leer. Zoals Ben Hoekendijk ook in zijn boekje schreef, overwinning over de dood. Dan schrijft hij, de mens is helemaal dood, naar geest, ziel en lichaam. Dood is dood. Alleen als aan het einde van de dagen, dan herinnert God zich even je en dan zegt hij, nou laat ik hem weer terugkomen. Terwijl wij zeggen, de innerlijke mens. Nou, de ziel en geest zou ik willen noemen de innerlijke mens. En dan die ziel willen zien, meer als het contact naar buiten toe. Terwijl die geest de innerlijke kracht is van de mens. Maar je moet ze nooit scheiden. Maar daar maakte Broeder Govers hem ook op attent. In de Bijbel staat ergens, dat zegt Jezus tot die Samaritaanse vrouw, God is geest. God is geest. Dat is een engel, geest. Heeft God een ziel? Heeft God een ziel? Nee. Nou staat er 19 keer, en dat maakte wel zijn broer hem ook op attent, dat er sprake is van Gods ziel. Maar ik zal u er één lezen, die kan u allemaal wel weten. Dan zegt de Heere, mijn rechtvaardige zal uit geloof leven, maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Heeft dan een geest ook nog een ziel? Ja. Is dan God gelijk aan de mens? Of is God alleen geest? Begrijp u wel dat hier het woord ziel gebruikt wordt, waar God toch zuiver geest is? Nou, als daar zo weinig onderscheid mee gemaakt wordt. Ik dacht aan Lucas. Daar staat een parallelisme in Lucas 1 in de lofzang van Maria. Daar lees ik dit. Dan zegt Maria, mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest heeft zich verblijd over mijn God. Zijn dat er nou twee of één? Ze bedoelt hetzelfde. Wij spreken dan van Hebreeuws parallelisme. Ik zal u een voorbeeld geven wat ik me doe. Jesaja zegt, in de woestijn bereidt de weg des Heren. In de wildernis maakt recht een baan voor onze God. Die twee zinnen lopen parallel. Je zegt met twee zinnen hetzelfde. In de woestijn bereidt de weg des Heren. In de wildernis maakt een baan voor onze God. Dat zijn dezelfde gedachten met twee uitdrukkingen. Nou, dat lees je hier ook. Ze zegt, mijn ziel maakt grote heren en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland. Die maakte er ook geen verschil tussen. Nogmaals, we onderscheiden, maar we gaan ze niet scheiden. Noem ze maar de innerlijke mens. En als iemand dus het heeft over de ziel en over de geest, het is mij goed, maar ik hou ze maar bij elkaar. En nu zeg je, ja, maar in de Hebreeënbrief staat nog dat het woord Gods, die maakt scheiding tussen ziel en geest. Dat woord Gods is een tweesnijdend scherp zwaard, dat scheiding maakt. Zo diep dat het van een scheidt ziel en geest. Gewrichten en merg. Ja, maar God scheidt geen ziel en geest. En het woord God scheidt ook geen ziel en geest. En ook geen gewrichten en merg. Die horen bij elkaar, gewrichten en merg. Maar wat wil het dan zeggen? Nou, dat woord God scheidt mijn geest van de boze geesten. Die oordeelt, die scheidt, die zuivert. En mijn zielenleven wordt gezuiverd. En mijn lichaam hersteld. Dat is een zuivering van de machten der duisternis die dat ontwrichten en beschadigen. Zo wordt het vaneen gescheiden. Vaneen scheiden of oordelen, dat is in de Bijbel altijd, tussen goed en tussen kwaad. Dat is vaneen scheiden. Dat doet het woord God. Dat is een tweesnijdend zwaard. Dat scheidt het goede van het kwade. Het kaf van het koren. Maar geest en ziel worden niet gescheiden. Want waar ben je dan als je ziel en geest gescheiden zijn? Dat kan niet. Want dan ben je geen mens meer. Dan word je van elke essentie beroofd. Nou, we zullen het verder kort maken. Dat is graag 9, ziel en geest. Oh, die dans die hebben, die bediening hebben we ook gehad, dat vallen. In Pinkstergemeente. Dan komt er een gehuwde man en een gehuwde vrouw hebben elkaar verlaten. Worden dan, zonder dat er een echtscheiding heeft plaatsgevonden, krijgen we weer kennis en gaan samenwonen. Mogen we deze mensen in water dopen en mogen wij deelnemen aan het avondmaal? Of is dat overspel? Ja, ik geloof als mensen wettig getrouwd zijn, dat ze niet uit elkaar mogen, dat is heel duidelijk. Ik heb destijds iets gezegd over het samenwonen, want dat is hier ook nog aan de orde, als tweede vraag. Over het samenwonen, dan gaan twee mensen bij elkaar wonen en zeggen wij elkaar zo lief. Ja. Maar ik zeg liefde, dat is een zeer abstract, een abstract iets. Dan zeg je elkaar lief, maar kunt u het omschrijven? Wat die liefde is. Hoe zit dat precies? En om nu aan de liefde vastigheid te geven, doet God er altijd iets bij in de zichtbare wereld. God, het volk van God moet hem lief hebben. Ja, maar wat is dat hem lief hebben? En dan zegt de Heere, weet je wat, dan ga ik een verbond met je sluiten. Ik zal voor jou zorgen, maar zorg jij dat je met mij verbonden blijft, voor eeuwig. Dat is het verbond. En dat doet hij op een bepaalde dag, op een bepaalde manier. Denk maar aan Abraham. Dan wordt er geofferd, dan worden eden gezworen. Dat gaat onder eedzwering. Jezus sluit het nieuwe verbond. En dan zegt hij, eet er nou maar van, dit is het brood van het nieuwe verbond. Als je dus denkt aan een verbond, dan denk je maar aan je avondmaal.